En laten we eens gaan naar Matteüs hoofdstuk 5, vers 17. Daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen, tot volheid te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel, in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en een andere leert hetzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. In de laatste weken hebben we het heel veel gehad over het koninkrijk. De laatste weken hebben we het gehad over koninkrijk, kingdom power. En een van de dingen die ik zie als Jezus onderwijs geeft over het koninkrijk, is dat leven in Gods koninkrijk ook verbonden is in dat je leeft volgens de wil en de principes van God. En daarom zegt Jezus, ik heb op geen enkele manier de wet aan de kant geschoven, maar ik breng ze in vervulling. En het zou misschien niet verkeerd zijn als jij voor jezelf hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matteüs gaat bestuderen. Want daar gaat Jezus heel diep erop in. Dan legt hij dingen uit over de vervulling van de wet, over het hart achter de wet. Dat vind ik heel erg mooi. Is Jezus heeft met name heel veel openbaring gegeven van Gods hart achter de wet. En het is belangrijk dat je dat pakt. En daar wil ik met je over praten. Wat is Gods hart? Wat is Gods hart achter de principes die hij hierin zet? Wat is Gods hart achter soms de dingen die hij van je vraagt, waarvan je zelf je afvraagt van ja, waarom vraagt u dit van me? Waarom zou ik hiermee breken? Waarom zou ik daarmee breken? En het is zo belangrijk om het hart van God, het hart van zijn liefde, daarachter te proeven. En één ding weet ik, en ik kan je straks ook een aantal teksten van het Oude Testament erover laten zien. Maar God doet nooit iets om jou te pesten. Soms wel iets om jou te testen. Hij doet nooit iets om jou te pesten. Dat doet hij niet. Dat is niet zijn hart. Hij doet ook nooit iets om, of hij doet soms, wel eens iets om jou te testen. Hij wil je hart zien. Dat vind ik heel erg bijzonder in bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 11. Daar wordt gesproken over, daar zegt Paulus, het kan niet anders dan dat er meningsverschillen onder jullie zijn. Dat er spanningen onder jullie zijn. Waarom? Zodat jullie hartsgesteldheid naar boven komt. Dat is waarom over Jezus geprofeteerd wordt als hij nog een klein babytje is en opgedragen wordt in de tempel. Toen wordt er over hem geprofeteerd van, sommigen zullen door hem ten val komen en anderen zullen door hem opstaan. En God staat soms dingen toe om je hart te testen. Maar het is nooit Gods hart om jou te pesten. Wat is zijn verlangen? Hij wil jou versterken. Hij wil jou opbouwen. Hij wil je grondvesten. En uiteindelijk wil hij zich verbinden met jouzelf en jou verbinden met hem. Ik geloof dat de beste vorm van toerusting die wij in deze tijd kunnen hebben. Ik geloof echt, Steve en ik hadden er van de week wel een beetje lol om. Het is echt 1 minuut voor, Jezus komt bijna terug. Het duurt echt niet lang meer. Maar het was wel grappig. We zaten bijna onze theologie aan te passen. Hè? Omdat het is allemaal zo snel zoals alles gaat. En het lijkt er echt net op alsof Jezus elk moment kan terugkomen. En ik geloof dat we in veel opzichten in de eindtijd leven. En wat geloof ik? Dat de toerusting is die met name in deze tijd nodig is. Is de toerusting die jou en mij helpt om dragers van zijn aanwezigheid te worden. Als er één ding is waar ik steeds meer mijn leven voor in wil zetten. En dan maakt het me niet uit of je nou de koningin bent of dat je van de straat komt. Maar als ik mijn leven kan inzetten, zowel mijn eigen leven als het leven van de gemeente. Dat iedereen die hier komt of in aanraking met jou en mij en ons komt. Dat die daarvan uit een drager van de aanwezigheid van God wordt. Dan denk ik dat we iets heel kostbaars aan het bouwen zijn. In 1 Korinthe hoofdstuk 3, er staat op een gegeven moment, gij zijt een tempel van de Heilige Geest. En als je de context, dat zijn de teksten eromheen, leest van wat Paulus daar zegt, dan spreekt Paulus niet tot gij, tot één individu, tot Bas, maar dan spreekt hij tot gij over de hele gemeente. Hij heeft het daarover, over de gemeente te Korinthe. Jullie, zou je er ook neer kunnen zetten. Jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. Met andere woorden, wij als gemeente kunnen dragers van de glorie van God zijn. En dan in hoofdstuk 6 staat opnieuw, weet gij niet dat gij een tempel van de Heilige Geest bent. En daar staat het in enkelvoud. Dus dan is het wel Bas of wie dan ook. Een individu. En dat staat er ook in de context van dat je je lichaam niet moet geven aan een prostituee. En dat je niet je lichaam moet bevuilen enzovoort. Dus er zijn twee dingen gaande. Jij als individu een tempel van de Geest en wij als gemeente een tempel van de Geest. En toen Wesley hier een paar weken geleden sprak op die vrijdagochtend over het herstel van het huis van David, geloof ik dat er ook daarmee te maken heeft dat God wil dat wij met elkaar, zowel als gemeente als als individu, nog steeds meer dragers van de aanwezigheid van God zullen worden. En dit is waarom ik ook zo met jullie wil spreken over van waarom zou ik dan breken met zonde? Want een van de dingen, en ook in Nederland zijn er allerlei dingen gaande, allerlei theorieën, er zijn zelfs kerken opgesplitst over van eens gered, altijd gered. En ik heb zelfs een collega voorganger voor de telefoon gehad, die zei van joh, ik hoef geen vergeving meer aan God te vragen, want God heeft me toch alles al vergeven. Dus waarom zou ik naar God gaan en mijn schulden belijden, het is allemaal een afgemaakt werk enzovoort. En er zit een groot gevaar in. En het groot gevaar is verbonden met deze gedachte, is dat wij jammer genoeg zonde met redding zijn gaan koppelen. Daar zit een hele grote fout in onze gedachten. Wij willen stoppen met zonde om onze redding te behouden. Dus als het dan een theologie is die ons onderwijst van nou ja, je bent eens gered, altijd gered, dus daarom kun je je zonde ook niet meer verliezen. Ja, gelukkig, dan zijn we ook wat ontspannender in niet meer zondigen of wel zondigen. En maar de motivatie is dieper. Dit is te vergelijken met ik ben getrouwd met Petra en ik doe lief en aardig tegen haar omdat ze anders van me scheidt. Wat is dat voor een basis die we hebben? Lieve schat, als ik vandaag niet mijn tandpasta dopje erop doe, wat heeft dat voor gevolg? Nou, dan ga ik van je scheiden. Dat is dom. Nee, dat is niet de basis van onze relatie. De basis van onze relatie is veel dieper. Maar dat is wel waar wij in onze theologie heel erg op gefocust lijken te zijn. En dat is ook zelfs de vraag die we stellen van ja, maar als ik zondig ben, ik dan gelijk mijn redding kwijt. Ik denk dat in die vraag een foute aanname zit. Een diep fundament wat eigenlijk niet klopt. Want het diepste is het egoïsme. En weet je wat het egoïsme de bron van de zondeval was? Dus ten diepste komen we er dan nog steeds niet uit. Want Adam, die wilde zelf op de troon van God zitten. Die wilde zelf bepalen wat hij wel of niet kon. En egoïsme, gericht zijn op jezelf, is oké, wat moet ik doen om... En natuurlijk dat je in het begin vraagt, wat moet ik doen om gered te worden? En ze komen bij Petrus en Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen, word vervuld. Yes. Maar als je eenmaal wandelt met hem, dan moeten wij stoppen alleen maar gericht te zijn op breken met zonde, om onze redding vast te houden of niet te verliezen. Maar we moeten een niveautje dieper gaan. We moeten kijken naar Gods hart. En we moeten kijken naar van wat Gods bedoeling is, dat we vanuit genade gered zijn, maar daarvanuit mogen wandelen in goede werken. Volgende week wil ik onder andere nog met u kijken naar Efeze hoofdstuk 2. En in Efeze hoofdstuk 2 daar staat dat wij gered zijn door genade. En het is waar, wij zijn door genade gered. Maar dan staat er in vers 10, om te wandelen in de goede werken die hij van tevoren voor ons heeft voorbereid. Dus onze daden zijn wel degelijk verbonden met waarvanuit we leven. En wat is dus werkelijk genade? Genade is dat God jou de kracht geeft om te kunnen leven zoals hij het bedoeld heeft. Want zonder zijn genade kun je het niet. Het is zijn genade dat hij tegen Lodewijk van Weerde zegt, Lodewijk, jij kunt het niet. Je kunt niet leven zoals in het boek staat. Lukt jou niet. Maar halleluja, ik geef je mijn zoon. En als je in hem gelooft, in hem vertrouwt, als je doet wat hij zegt, als je luistert naar wat hij tegen jou zegt, wat we net aan het eind zongen, dan zal hij je de kracht geven om te kunnen wandelen zoals ik het bedoeld heb. En dan kun je ook wandelen in de goede werken. Snap je wat ik zeg? Dus het is belangrijk om Gods hart te kennen, zelfs achter alle geboden. En laten we daar eens naar gaan kijken. Zoals lezen Jeremia hoofdstuk 7. We hebben het vaak of over waarheid, of over genade, of over liefde, of over de wet. En we zijn dat uit elkaar gaan trekken, terwijl ze heel, heel dicht bij elkaar horen. Laten we beginnen bij vers 21. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Maak van je brandoffers maar vredeoffers, eet zelf het vlees maar op. Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat ik hun geboden heb, is dit, wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs. Daar zullen jullie wel bij varen. We kennen het woordje welvaart. Wie wil welvaren? Gelukkig. Ik wil wel, ja, ik heb niet over bootje varen, maar over dat het goed met me gaat. En God zegt, als je doet wat ik zeg, dan zal het goed met je gaan. Vertrouw mij erop. Vertrouw mij dat als je doet wat ik zeg, dat het dan goed met je gaat. Een andere tekst. Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 1. Daar zegt God dit: leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Dan zult u in leven blijven. Weet u wel dat dit ook heel letterlijk bedoeld was? Als je doet wat God zegt, deze Israëlieten, als die deden wat God zei, dan zul je in leven blijven. Wist je dat het land van de Kanaanieten, waar ze naartoe gingen, dat daar de levensverwachting ongeveer 30 jaar was? En dan was je redelijk oud. Mensen werden niet ouder dan 30 jaar. Bijna niemand stierf van ouderdom. Bijna iedereen stierf aan ziekte en aan epidemieën, aan geslachtsziekten met name. En er was zedeloosheid van hier tot Tokio. Ik weet niet of Tokio dat toen al was, maar het was in ieder geval heftig. Weet je wel dat de Kanaanieten zoon, die stonden spreekwoordelijk bekend, zelfs gewoon onder archeologen, onder niet in de archeologische wereld, vanuit opgravingen, blijkt uit de mythologie van de Kanaanieten, blijkt dat ze echt een gigantisch, schunnig, onrein werelds volk waren. Hun mythologieën die spreken over goden die baden door het bloed van de mensen die ze geslacht hebben. En als je al die verhalen leest, het is verschrikkelijk. Hun oppergod was Baal. En dat was een god van seksuele onreinheid. En daarom werd hij vaak afgebeeld als een stier. Als een teken van seksuele, weet ik veel wat. Die gewijde palen, dat waren niet zomaar afbeeldingen, maar dat waren afbeeldingen van grote penissen. Omdat ze daaraan hun onreinheid koppelden. En er was aan alle kanten overspel, tempelprostitutie. En weet je wat er aan alle kanten geofferd werd? Kinderen. Weet je wat ze deden? Ze metselden levende kinderen van 5, 6, 7, 8 maanden oud. Metselden ze in onder hun deurposten. Zodat ze geloofden dat daardoor de goden hun bescherming zouden geven over hun huis. De Kanaanieten vermoorden hun eigen kinderen. Aan alle kanten. En het was een en al seksuele onreinheid. Het was een en al vuiligheid. En geslachtsziekte was overal. En daardoor stierven ze allemaal. En als God dan tegen hun zegt, ga dan daarheen. En dan zegt hij van, doe wat ik zeg. Dan zult gij leven. Heeft God het niet alleen over, gehoorzaam mij en doe wat ik zeg. Maar heel praktisch. Ik wil u straks een praktisch voorbeeld laten lezen. Maar ik vind dit boek, Moderne Wetenschap in de Bijbel, die kreeg ik een paar weken geleden terug. Of niet terug, een paar weken geleden kreeg ik die van Ben Hobrink, die sprak van Open Doors. Hij gaf het aan mij aan het eind van de dienst. Ik had niet door dat hij zelf de schrijver was van dit boek, maar hij heeft dit boek geschreven. Heeft hier een paar weken geleden gesproken. En het is echt een aanrader. Hij is afgestudeerd in de biologie en beschrijft een hele hoop feiten, wetenschappelijke feiten. En hij zegt, de Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Pas in de laatste 50 jaar weten we een hele hoop dingen wetenschappelijk te onderbouwen die al 3500 jaar lang in de Bijbel staan. Ik wil u daar een voorbeeldje van noemen. Even spieken op welke bladzijde ik moet zijn. Bladzijde 56. Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, melaatsenkolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel. Het lijkt erop dat de wetboeken van Mozes vooral zijn bedoeld voor mensen die leven in primitieve, onhygiënische omstandigheden. Trouwens, tot 2 eeuwen terug leefden alle mensen onder zulke omstandigheden. Ook in het land Kanaan, waar nagenoeg alle mensen vroegtijdig doodgingen aan besmettelijke ziekten, met name geslachtsziekten en de pest. Gemiddeld werden de mensen niet ouder dan 30 jaar. Door alle eeuwen heen konden de artsen niets bieden in de strijd tegen besmettelijke ziekten. En in het boek onderbouwt hij dit allemaal wetenschappelijk. Als je het wil weten, moet je het maar eens kopen. En het is niet op een zware taal geschreven, dus het is heel toegankelijk. Honderden miljoenen mensen zijn onder de meest erbarmelijke omstandigheden gestorven aan geslachtsziekten, melaatsheid, builenpest en een overvloed van dodelijke darmziekten. Al die ellende had voorkomen kunnen worden door simpelweg de wetten van Mozes te volgen, waarin staat hoe je besmetting en uitbreiding van deze ziekte kunt voorkomen. Simpele, maar bijzonder effectieve maatregelen op het gebied van hygiëne, zoals de regel over het begraven van uitwerpselen. Vooral onder primitieve omstandigheden blijken de wetten van Mozes een absoluut onovertroffen stelsel van maatregelen te zijn, iets zonder weerga in de geschiedenis. professoren in de medische wereld, in de medische geschiedenis uitten hun grote bewondering voor deze wonderbaarlijke wetgeving op de volksgezondheid. Buiten de Bijbel vind je nergens in de oudheid zulke effectieve en systematische wetten ter voorkoming of ter bestrijding van ziekte. Is wat? Nog een paar andere dingen. Bijvoorbeeld wat de besnijdenis betreft. Bij mannen die als kind zijn besneden blijkt geen peniskanker voor te komen. En bijna 12 keer zo weinig infecties aan de urinewegen als bij onbesneden mannen. Vrouwen die getrouwd zijn met een besneden man hebben 9 keer zo weinig kans op baarmoederhalskanker als vrouwen van wie de man niet besneden is. Gewoon wetenschappelijke feiten. In Leviticus 12 vers 3 staat het per se op de 8e dag moet gebeuren. Pas in de 20e eeuw is gebleken dat juist de 8e dag de beste dag van het hele leven is om een besnijdenis uit te voeren. Op die dag stoppen bloedingen namelijk een stuk sneller dan op enig andere dag in het leven. Apart, hè? De Ark van Noach trouwens blijkt het beste en meest stabiele bootmodel te zijn dat er bestaat. Het heeft de ideale afmetingen en de ideale verhoudingen in lengte, breedte en hoogte voor een zeeschip dat niet aangedreven wordt door een zeil of motor. En alleen de Bijbel die beschrijft de Ark, want het verhaal van de Ark komt ook in andere geschriften voor, maar alleen de Bijbel beschrijft hoe die gemaakt moet worden op de manier dat als je hem zo zou maken dat het ook echt werkt. Goed, Leviticus hoofdstuk 15. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, zeg tegen de Israëlieten, wanneer bij een man onrein vocht uit zijn lid vloeit, is hij onrein. Of er nu afscheiding uit zijn lid druipt of zijn lid door afscheiding verstopt raakt, hij is in beide gevallen onrein. Alles waar hij op ligt of zit, wordt onrein. Wie het bed van zo'n man aanraakt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft er op de avond onrein. Wie gaat zitten op iets waar zo'n man gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft op de avond onrein. Wie het lichaam van zo'n man aanraakt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Als zo'n man iemand die rein is bespuwt, moet deze zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft hij tot de avond onrein. Elk zadel waarop zo'n man rijdt, wordt onrein enzovoort. Nou, als je niet snapt hoe Kanaan toen in elkaar zat en hoe de wereld toen in elkaar zat, dan denk je, waar gaat dit over? Maar als je nagaat dat wij pas 200 jaar iets doorhebben over hoe besmetting plaatsvindt. Als je nagaat het begin vorige eeuw, dat zelfs hier in het Westen, dat artsen nadat ze bijvoorbeeld een kind ter wereld hadden gebracht, niet eens hun handen wassen. En gewoon van de ene vrouw naar de andere vrouw gingen en besmetting overdragen, omdat ze niet door hadden dat er kleine bacteriëntjes zijn enzovoort. En hoe dat allemaal werkt, dat weten we pas wetenschappelijk heel relatief kort. Dan snap je dit niet. Maar wat God daar al 3500 jaar gaf, dit is de beste manier om jezelf te beschermen tegen een ziekte die daar gigantisch veel rondging. En dat is een ziekte gonorreu. Een geslachtsziekte. Dat is van wat wanneer bij een man onrein vocht uit zijn lid vloeit. In de grondtekst staat er als een man, zelfs het Hebreeuwse woord daar, lijkt heel veel op het woord gonorreu. Dat wanneer een man daar last van heeft, wanneer een man last heeft van vloeien op dat gebied, geslachtsziekte heeft, dan moet je er als volgt mee omgaan om besmetting te voorkomen. Dan mag je niet spugen op bekleding van een ander. Logisch, want in je speeksel, daar zitten al die bacteriën. Maar dat weten we pas 100 jaar. Maar God wist het al 3500 jaar eerder. Nou, en zo, als we zo door kunnen gaan, hoop ik dat je iets begint te snappen over Gods hart, waarom hij soms dingen van je vraagt. Waarom hij dingen tegen jou zegt. En dat het een waarheid is die gewoon staat. Die ook op een tegeltje kan, Koen. Dat het klopt dat als God tegen je zegt, doe dit en ga je zo leven. Heel letterlijk voor de Israëlieten was het waar. Als je het land binnengaat, als je Kanaan binnengaat, doe dit en je zult leven. Was dat echt ook letterlijk, dan zul je ouder worden dan 30 jaar. En door de eeuwen heen, zelfs in de middeleeuwen, op een gegeven moment zijn de Joden hierom vervolgd. Omdat niemand er iets van snapte. Want hele steden hadden last van epidemieën en geelzucht en weet ik veel wat er allemaal was. En iedereen had er last van, behalve de Joden. Waarom? Omdat zij een Bijbel hadden waarin hun God hun beschermde tegen de dingen die hier rondgingen. Zelfs al snapten ze er niks van, snapten ze de hele wetenschappelijke achtergrond er niet van. Maar ze vertrouwden dat de God het beste met hun voor had. En dat daarvan uit de dingen die hij tegen hun zei echt letterlijk ervoor zorgden dat ze zouden leven. Dus als wij net aan het eind van onze zangdienst zingen, Heer, ik vertrouw op u. En Heer, ik wil doen wat u van me vraagt. Ieder die in hem gelooft, ander woord voor gelooft, grondtekst, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, is vertrouwen. Ieder die op hem vertrouwt. Iedereen die vertrouwt dat God het beste met jou voor heeft en daarvan uit doet wat hij zegt, die zal leven. Simpel. En wij met onze theologieën gaan heel moeilijk en heel ingewikkeld doen over eens gered, altijd gered, en wanneer je redding wel kwijtraakt of niet kwijtraakt, enzovoort. Ik wil een stapje verder gaan, lieve mensen. Ik wil een stapje verder gaan over dat we naar God toe gaan en begrijpen, God heeft het beste met jou voor. En omdat hij het beste met je voor heeft, wil hij dat je op een bepaalde manier leeft. En hij zegt eigenlijk dit, als je leeft zoals ik zeg dat je leeft, zul je leven. Zegt hij al in het Oude Testament. En gelukkig zegt hij dat ook in het Nieuwe Testament. En daarvanuit kom ik terug naar het stukje dat God, de beste toerusting die wij in deze tijd kunnen krijgen, is de toerusting op het gebied dat wij dragers worden van zijn aanwezigheid. Ik wil graag een drager worden van zijn aanwezigheid. En daar geeft God ook een aantal tips over. En die wil ik met u bekijken. En dan wil ik je gewoon uitdagen om daar vanuit je eigen hart te onderzoeken. En ik hoop dat je daar vanuit een hartsgesteldheid krijgt. Die zegt van ik wil doen wat u zegt. En ik wil horen of er nog wegen in mijn leven zijn. Heilloze wegen, doelloze wegen. Zodat ik echt recht voor u mag wandelen. Omdat ik weet dat u het beste met me voor heeft. En ik vertrouw u erop. Zelfs al snap ik alles nog niet. Ik vertrouw erop dat u het beste met me voor heeft. Wij kunnen pas in de laatste 50 jaar wetenschappelijk een hele hoop van deze dingen onderbouwen. De Bijbel profeteert erover dat in het einde der tijden de kennis zal toenemen. Als de Bijbel was geschreven in wetenschappelijke taal, had niemand het begrepen, had niemand ernaar geluisterd. Want zelfs de wetenschappelijke taal van bacteriën enzovoort, dat kennen wij pas de laatste paar jaar. Maar God wist te schrijven in zo'n taal en op zo'n manier dat zolang als we leven, het spreekt elke dag. Dat is bijzonder. Elk wetenschappelijk boek dat geschreven wordt is na 2 jaar alweer verouderd. Maar zo is niet met Gods woord. Nou, we gaan naar Psalm 24. Als je last hebt van gebondenheid en als je last hebt van het rijke duisternis die jou graag wil pakken enzovoort en die jou wil doen geloven dat je van hem bent, moet je deze tekst ook op een tegeltje zetten. Dat is de derde op de tegel. De eerste, die staat: van de Heer is de aarde en alles wat daarin leeft, de wereld en wie haar bewonen. Dus ik ben van God en niet van de duivel. Jij bent van God en niet van de duivel. De duivel wil je doen geloven dat hij jou te pakken heeft. Maar de waarheid is, de aarde is van God. En alles wat daar leeft, en jij leeft. Amen. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij haar verankerd. En dan staat er hier dit en hier gaat het om. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En we hebben het over hoe kan ik een drager worden van zijn aanwezigheid. Zie, het volk Israël die werd in zijn geheel uitgeleid uit Egypte. In zijn geheel werden ze gered en mochten ze het beloofde land ingaan. Maar het volk is niet in zijn geheel die berg beklommen. Dat was alleen Mozes. Dus als we hier naar kijken, dan heb ik het over een stapje verder. Heb ik het over een stapje verder dan alleen gered zijn, ja of nee. Dat stukje zetten we even aan de kant. Maar we hebben het over hoe word jij en ik nou een drager van de aanwezigheid van God. Hoe kan ik klimmen naar zijn aanwezigheid? Wat staat daar? Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En dan geeft David hier een prachtig antwoord. Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Twee dingen. Reine handen, dat spreekt over je daden. En een zuiver hart, dat spreekt over je motivatie. Wij hebben in ons westers denken van ons hart iets gemaakt wat alleen maar eigenlijk emotioneel lijkt te zijn. Ons hart is waar onze emoties zitten en hier zit ons verstand. We hebben het over verstand en hart. In het Joodse denken was dat absoluut niet zo. In de grondtekst staat hier het woordje, wie reinere handen heeft en een zuiver lef. Het Joodse woord voor hart is namelijk lef. En dat woord komt in onze taal ook voor. Om zoiets te doen moet je wat hebben? Je moet lef hebben. Want vanuit het Joodse denken is je hart de plaats waarvanuit je beslissingen neemt. Is het de plaats waar je aan identiteit ligt? Is het de plaats voor je karakter? En ik heb in de gemeente wel eens een definitie gegeven over van wat is nou de kern van de boodschap van het Koninkrijk van God. Dat is de kracht, de handen en het karakter, je hart, van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Dat is de hele essentie van de boodschap van het Koninkrijk. En dat is dus wat God wil dat zichtbaar wordt. Dat in je handen, in je daden zichtbaar wordt dat hij jouw koning is. En dat het ook vanuit je hart, een zuiver hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23. Hoe belangrijk het is om je hart te bewaken. En dat is wat God wil. Dat is je om je motivaties, jouw drijfje, datgene waar dingen uit voortkomen. En als je de berg wil beklimmen, is het dus belangrijk dat je zorgt dat je daden zuiver zijn en dat je hart zuiver is. Maar ik heb in het blaadje heb ik gezegd, ik wil vanmorgen met jullie praten over klim op naar je woning. Dus ik wil een stapje dieper gaan dan alleen klimmen. Het is dus zo, je mag Jezus aannemen en daarvan uit mag je zijn berg beklimmen. En om de berg te beklimmen vraagt God van je dat je een zuivere handen hebt en een zuiver hart. Maar er is ook nog een diepere vraag om te wonen. Zullen we daar ook nog eens naar kijken? Dat is Psalm 15. In de Nederlandse vertaling staat, wie mag de gast zijn in uw tent? Volgens mij staan er in andere vertalingen, wie mag verblijven in uw tent? Maar de tweede helft staat, wie mag wonen op uw heilige berg? Dus we hebben het eerst gehad, wie mag de berg des Heren beklimmen? Zij die zuiver, reine handen hebben en een zuiver hart. Maar hier staan een aantal dingen over wie mag wonen op de berg van God. Dat de aanwezigheid van God, als jij wilt dat de aanwezigheid van God woning maakt in jouw leven, en onthoud, ik heb net duidelijk gemaakt, dat als God dingen zegt, dan is het voor jouw benefit. Hij wil dat jij groeit, dat jij er sterker van wordt. En ik weet zeker dat als dit gebeurt in jouw leven, zul je meer vreugde, meer vrijheid, meer vrolijkheid, minder depressiviteit, enzovoort, minder gebondenheid kennen. Dus hier zit een belangrijke sleutel bij deze vraag. Wie mag wonen op uw heilige berg? Dus hoe kun je ervoor zorgen dat de heerlijkheid van God dusdanig in jouw leven is, dat je gelukkig bent? In mijn Bijbel sla ik nu de bladzijde om voor het antwoord. Er staat, wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet. En drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet en al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldige voor geld. Wie zo doet, komt nooit te val. Weet je wat ik zo apart vind van God? Is dat hij heel vaak de dingen die hij van ons vraagt, verbindt aan hoe wij met anderen omgaan. Dit hele rijtje, 6 punten, zou je hieruit kunnen halen. Heeft alles te maken met hoe jij met anderen omgaat. Dat is apart. Het merendeel van wat God hier zegt, is hoe jij omgaat met anderen. Hoe je daarvanuit hem laat zien. En dat is niet hoe je op zondag je gedraagt. Ik zei het vorige week ook nog ergens in de gemeente. Want het is soms heel erg gemakkelijk om samen de Heer te aanbidden. En samen in de kerk te zijn. Maar de uitdaging zit hem erin als we dan samen koffie gaan drinken. Wat gebeurt er dan? Hier wordt gesproken over lastenpraat. Hier wordt gesproken over een lening waar je geen rente van vraagt. En het principe erachter is in de kern dat je niet anderen gaat geven zonder er zelf beter van te worden. Want dat is wat je doet met rente. Ik geef je wat, maar ik wil er uiteindelijk beter van worden. Dat is het kernprincipe. En weet je wat God hier in de kern neerzet? Hoe word je een woning, een woonplaats van mij als je op mij gaat lijken? Want alles wat je hier ziet is een beschrijving van wie God is. En dan kom ik terug op waar ik ook net met begon, is dat de redding van Jezus en zijn dood aan het kruis en daarvanuit zijn genade, is niet alleen dat hij ons ergens uittrekt, maar is ook dat hij ons ergens toe herstelt. En waartoe herstelt hij jou en mij? Tot hoe hij jou bedacht heeft, dat jij geschapen bent in zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus zijn doel voor jouw leven is dat jij lijkt op hem en dat jij het hart van de Vader in jouw hart krijgt. En dat je daarvanuit in zijn kracht gaat wandelen. Dat is wat hij wil. En dan kom ik ook tot de kern van wat genade is. Genade is ten diepste dat je beseft dat al deze dingen, zelfs deze 6 punten, en reine handen en een rein hart, en de volmaakte weggaan en doet wat goed is, en zuiver spreken en ontzag voor God, en man en vrouw zijn van je woord en geen rente vragen enzovoort, al die dingen, dat je dat niet uit eigen kracht kunt. Alles wat God daar zegt. En volgende week wil ik daar dieper naar kijken. Van oké, wat voor bekering zoekt God dan? Wat voor hart zoekt God? Wat voor hartgesteldheid zoekt hij bij jou waarvanuit hij zijn zegen aan jou gaat geven? Waarom zou ik me bekeren? Waarom zou ik mijn zonde belijden? En een van de dingen wat heel erg fundamenteel is, dat je begrijpt dat genade inhoudt, dat God heeft voorzien voor de mogelijkheid dat jij de kracht ontvangt om te worden zoals hij jou bedoeld heeft. Dus we moeten genade daarin niet te goedkoop maken. Ik vind het een belediging ten diepste naar God toe als we zeggen van vanwege zijn genade mag ik alles doen en laten wat ik wil. Dat is niet, dat is niet,
dan hebben we niet goed inzicht van waarom hij aan het kruis is gegaan. Hij is aan het kruis gegaan omdat jij het niet kon. En dat je daarvanuit van hem de kracht mag ontvangen om nu wel te leven zoals hij het bedoeld heeft. Je wordt niet door je werken behouden. Maar doordat je vanuit genade hem ontvangt, lukt het je nu. Kun je de kracht ontvangen. En als je dan valt, kun je direct naar de troon van genade. Dat staat in Hebreeën hoofdstuk 6. Door Jezus Christus hebben wij de vrijelijke toegang tot de troon van zijn genade. Daar mogen we op onze knieën. Daar mogen we zeggen, Heer, alsjeblieft help mij. Maar daar gaan we volgende week iets verder naar kijken. Maar nu gewoon voor jouw hart. Laatste tekst. Psalm 139. Een van de mooie dingen uit de psalm. Mijn favoriete tekst, heb ik ook al wel eens over gesproken. Is vers 14. Waarin David op een gegeven moment zegt, ik loof u voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Psalm 139 spreekt prachtig over dat God ons geschapen heeft, gemaakt heeft, van ons houdt. En dat hij ons identiteit geeft. Spreekt over de liefdevolle Vader. En een reden waarom ik hier nu over praat, is omdat ik twee dingen bij elkaar wil halen. De liefde van God en daarvan ook de waarheid die hij tot jou wil spreken. Want wat doet David als hij deze psalm schrijft en als hij spreekt over van wauw, ik heb mijn identiteit aan u te danken. U accepteert me zoals als ik ben. U kent mij, ik kan me niet voor u verstoppen. U houdt van mij, u bent zo liefdevol. Dan eindigt hij zijn psalm, en deze tekst lezen we denk ik niet vaak genoeg, met de volgende twee versen. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Ik geloof dat de beste reactie die je kunt geven, juist op de liefde van de Vader, is dat je tegen hem zegt van wauw, u houdt van mij en doorgrond mij, ken mij. En wilt u kijken of ik misschien toch nog een heilloze weg heb. Wilt u me aanspreken op de dingen die fout zijn? Want ik weet dat u het beste met mij voor heeft. Dus ik wil niet. Wij bidden vaak dit, hè? Doorgrond gezien is en ken zijn hart en zie dat hij geen verkeerde weg gaat, want ik zie dat hij een verkeerde weg gaat. Dus wilt u hem veranderen? Terwijl we net hebben gelezen, nee, dat God zegt van dat je niet negatief over anderen moet gaan praten. Niet mee moet gaan doen en lasten praat. Maar dat je je eigen hart moet gaan zoeken. Doorgrond mij, ken mij, of ik geen heilloze weg ga. Want ik weet, Heer, dat is u mij doorgrond. En als u tot me spreekt van Lodewijk, je moet toch ietsje beter nadenken in hoe je spreekt over anderen. Of hoe je denkt. Of hoe je reageert. Dan doet God dat omdat hij wil dat ik beter word. Dat ik sterker word. Dat ik krachtiger word. Want hij heeft het beste met me voor. Amen.